Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Ja, nadat Xi koud in het vliegtuigenstad gestapt was gisteravond na een driedaags bezoek aan Moskou, kwam er een barrage van raketten en drones over Kiev heen. Met name de regio Zaporizhia. En reactie op die aanvallen zweert Zelensky vannacht in zijn videoboodschap wraak. Ondertussen komen er mogelijk snel nieuwe westerse wapens naar Oekraïne. We gaan erover praten, over die zaken, met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Hamann. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Allereerst even, Bernard, voordat we aan die aanvallen van gisteren beginnen. Eerst een artikel in Le Figaro. Blijkt dat Oekraïners al anderhalve maand getraind worden in Frankrijk op de Mirage 2000. Dat is de voorloper van de Rafale. Niet de minste bommenwerper. Maar is dit inderdaad door Frankrijk goedgekeurd? Wisten we dit?
We wisten het niet en de Franse luchtmacht zegt dat het verhaal ook niet helemaal klopt. Overigens zou geen slechte keuze zijn hoor, want die Mirage 2000 is opgelapt. Het is een oud toestel, maar die is weer fonkelnieuw en up-to-date. En hij kan verschrikkelijk snel vliegen en ook enorm hoog. Maar niet zo ver. Dus het zou een goede keuze zijn. Ja. Omdat de Rafale kan veel verder vliegen. En wat westerse landen die dit soort dingen al overwegen als argument hebben, is ja, als je met gevechtsvliegtuigen begint, moet je wel zorgen dat ze niet te diep bijvoorbeeld Rusland in zouden kunnen vliegen. Nou, wat dat betreft past deze dus goed in dat beeld. Alleen de Franse luchtmacht zegt, het is een beetje misverstand. We trainen wel mensen, maar dat is voorlopig eigenlijk alleen maar in de sfeer van verkeersleiding, begeleiding, dat soort dingen.
En niet achter de knuppel.
Ja, maar ze zeggen er wel bij, als andere Europese landen nou zeggen dat we dat spoor moeten volgen, dan zou het op zichzelf wel kunnen. Maar het verhaal uit Le Figaro klopt in afval volgens de Franse luchtmacht niet.
Niet, nee. Geert-Jan, even naar jou, want die aanvallen gisteravond, hoe moeten we dat duiden? Want het was een barrage inderdaad, met allerlei drones weer en raketten, begrijp ik, hè?
Ja, die aanvallen van gisteren en gisternacht, die waren weer fors. Met ook dodelijke slachtoffers in de regio ten zuiden van Kiev en ook in Zaporizhia. Maar het lastige is, kijk, een reactie van Zelensky in de trant van dat hij wraak zweert, dat is een hele logische, want dat moet hij voor de, zoals we dat noemen, binnenlandse consumptie nou eenmaal wel doen. Hm. Hij moet nu eenmaal wel aangeven dat Rusland dat niet zomaar mag doen en dat Oekraïne daarop zal reageren. Het lastige is alleen, ja, dit soort aanvallen blijven gewoon komen en komen. Waarbij er nog wel één interessante observatie is. Ik had het volgens mij ook gisteravond met Bernard over. Ik weet niet meer wie de bron was hiervan. Maar volgens mij de Oekraïners zelf, die aangeven dat het doel van de grootschalige raketaanvallen van de Russen, dat die zijn veranderd. En dat die niet meer gericht is op de energieinfrastructuur. Maar dat ze op basis van de doelen die geraakt worden, of de doelen die de Russen willen raken, kunnen zien dat het om de logistiek gaat dit keer. Mm-hmm. En dat de Russen er dus echt op uit zijn om de Oekraïense logistiek, met name de komst van westerse wapens, te kunnen forceren, te kunnen saboteren. Dat is wat Oekraïne op dit moment zegt.
Ja, precies. Maar het jammer is dat de collateral damage daarbij is dat ze alle appartementgebouwen ook raken. Waar
dat
mensen
is al een heel jaar zo, natuurlijk. Jaar zo. Om allerlei redenen. Dat ze het willen.
Ja. Je moet bij die logistiek ook een beetje denken aan wegen en spoorlijnen. Hè? Ja, dat soort dingen. Ja. Dus als ze al die dingen die wij willen leveren en al leveren, klaarblijkelijk. Bijvoorbeeld de Patriots. Hè, dat schijnt al heel snel te gaan gebeuren. Dat moet wel of over de weg of via het spoor daar komen. En als ze daar echt aanvallen op richten, ja, dan komt er weer een nieuw probleem.
Ja, weer met die drones uit Iran, hè, die Shahed drones. Ik dacht dat ze daar doorheen waren, de Russen. Hebben ze een nieuwe gekregen?
Er wordt onvoorstelbaar veel geproduceerd van die dingen. Dus de Russen hebben overlegd met de Iraniërs om die productie op te voeren. Doen ze ook. En er wordt ook steeds gesproken, ik heb er geen bevestiging meer voor gevonden, maar er wordt ook steeds gesproken over het opzetten van, ja, ik zal maar zeggen, een filiaal van dat bedrijf in Rusland zelf. zodat ze ze daar sneller kunnen bouwen.
Ja.
En dan praat je over een nieuwe productie van een paar duizend of zo. Het zijn er echt meteen heel veel.
Dan even over wapentuigen gesproken aan de andere kant. Patriots en Abrams tanks die komen mogelijk sneller naar Oekraïne. Uit Amerika.
Dat zijn berichten die naar mijn idee ook wel betrouwbaar zijn.
Ja.
Je weet, het plan was er. Dat is samen met Duitsland en Nederland opgezet. Dat zijn bij mijn weten ook de enige drie landen die die dingen ook echt in eigendom hebben. Er zijn een heleboel landen die ze hebben en gebruiken. Maar wij zijn dus bezitters. Het probleem was steeds dat je kunt die dingen wel willen leveren, maar dat is een hele operatie. En je moet de mensen opleiden, dat is ook een hele operatie. En dat gebeurt nu versneld. Dus uit Amerikaanse bronnen zeggen, ja, we kunnen die dingen al sneller daar hebben. Dat heeft ook consequenties voor Nederland, want het is een gezamenlijk project.
Mm-hmm.
En je moet je niet. Het is niet zo dat er een Amerikaanse Patriot heen gaat en een Duitse en een Nederlandse. Het gaat om het totaal. Dus iedereen levert stukken van dat systeem. Het is een tamelijk ingewikkeld toestand met aparte vrachtauto's met radarinstallaties erop. En dan weer andere vrachtauto's met munitie en logistieke informatie. En dan het apparaat zelf. Dus ik denk, maar weet niet, ik denk dat bijvoorbeeld de Amerikanen zeggen, nou, dat apparaat zelf, dat kunnen wij wel vast al leveren. Maar die periferie van apparatuur die eromheen komt, die kunnen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland best wat sneller leveren. Ja. Wat ook zo is.
Mm-hmm. Dan eventjes naar iets anders. Gert-Jan, want de Moscow Times die schrijft dat president Xi, die heeft gisteren dat bezoek afgerond, geen gaspijpleidingen van Rusland naar China meer wil. Zou dat waar kunnen zijn?
Nou, er zijn veel meer grotere media die hierop zijn ingesprongen. En het heeft vooral te maken met de Power of Siberia 2. Een enorm infrastructuurproject waarbij China via Mongolië gas zou moeten krijgen vanuit Rusland. En wat is er nou gebeurd in die tijd dat Xi Jinping bij Poetin op bezoek was? Nou, je zag aan het begin van de trip dat Poetin aangaf dat alle overeenkomsten waren gesloten voor de voltooiing van die pijplijn. Dan zou Rusland 6 keer zoveel gas van aan China gaan exporteren in 2030 als nu wordt gedaan. Daarna gaf Rusland in een latere verklaring aan dat de details nog moesten worden opgelost. Vervolgens werd de verklaring weer afgezwakt en werd er vanuit China gezegd dat er nog wat bestudeerd werd. En uiteindelijk lijkt uit de gezamenlijke verklaring, of uit de officiële verklaring van Xi, lijkt überhaupt die pijpleiding te zijn verdwenen. Dus waar Poetin van tevoren groot op had ingezet, om economische redenen natuurlijk, ja, dat lijkt dus op dit moment nog niet geëffectueerd te worden. Nee, dus precies. Dat lijkt nog heel lang te gaan duren. En Bloomberg en de Financial Times en allerlei media die zijn dat nu aan het checken. Want precies, waarom is dat uit die verklaring verdwenen?
Ja, nog even naar één ander ding uit de krant, uit The Guardian. Daar waarschuwt NAVO-baas Jens Stoltenberg voor moeilijke weken voor Oekraïne. Een langere oorlog daar. Wat kunnen we daarover zeggen? We weten dat het hele front in Bachmoed geen millimeter opschiet. Wel dat er weer barrage raketten komen. Bert, Gert-Jan, een van jullie, wat kunnen we zeggen? Geven jullie NAVO-baas Stoltenberg gelijk?
Jawel, we geven hem gelijk. Omdat er zijn steeds twee nijpende problemen. In de eerste plaats dat de westerse wereld, zal ik maar zeggen, in zijn geheel sneller door de munitie heen gaat dan we kunnen aanmaken, omdat Oekraïne zo verschrikkelijk veel wegschiet. In de tweede plaats omdat we praten steeds over een voorjaarsoffensief, maar dat is volgens mij een verkeerd begrip. Maar dat de troepen macht aan de Russische kant groeit en toeneemt. En dat is zoiets als in Bachmoed. Ja, daar gaat het dan weer even niet zo goed. Maar de vrees is dat er zo'n enorme hoeveelheid manschappen extra wordt aangeleverd door de Russen, dat de Oekraïners simpelweg de mankracht niet hebben om dat allemaal tegen te gaan. Dus het is echt. Het is vooral het verhaal aan het front dat de westerse landen zorgen baart.
Duidelijk, dank jullie beiden. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Gert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.